Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Jullie luisteren naar een uitzending van de kerkdienst die we hier digitaal willen houden zonder publiek vanuit de Rehobothkerk te Urk. Allemaal heel hartelijk welkom. Vanaf ongeveer 9:45 tot nu hebben we kunnen luisteren naar diverse liederen die werden uitgezonden. Straks na de dienst zullen we nog kunnen luisteren naar het U zij de glorie en de twee bekende coupletten van het Wilhelmus. Voorganger vanmorgen is dominee A.A.J. de Boer en de techniek is in handen van Bram Toering. We wensen u allen een goede en gezegende dienst toe. De kerkraad heeft de volgende mededeling voor u. Dat betreft alleen de collecte. In de eerste collecte worden uw gaven gevraagd voor de kerk en in de tweede voor de Theologische Universiteit. Een zogenaamde QR-code en het rekeningnummer zijn via social media verspreid en zijn te vinden op de website van de kerk en in de Pro Ecclesia. We verzoeken u de komende weken via die wegen de collecte over te maken. Als u dat te ingewikkeld vindt, dan kunt u ook de komende weken het collectegeld apart leggen en in de collectezak deponeren als de kerkdeuren weer mogen opengaan. Vanmorgen in de preek gaat het over de eerste plaag. Water wordt bloed. En daarbij valt de vraag te stellen, is dat een straf van God? En ook als we denken aan wat er vandaag speelt, is de corona een straf van God? In de preek zullen we zien dat er genuanceerd over zulke onderwerpen gesproken dient te worden. Voor de kinderen is er weer een kleurplaat, werkblad gemaakt. U kunt het vinden op de Facebookpagina voor gemeenteleden van de Rehobothkerk en op de website van de kerk. Als u wilt, kunt u die uitprinten en aan uw kind of kinderen geven. Laten we zo dadelijk naar votum en zegengroet met elkaar zingen uit Psalm 122, de versen 1, 2 en 3. Psalm 122, vers 1, 2 en 3, naar votum en zegengroet. Het is vandaag de vierde zondag in de 40 dagen tijd. In de kerkelijke traditie altijd de zondag van de vreugde. In het Latijn letare. Ondanks de druk van het coronavirus mogen wij vreugde bedrijven, omdat we God mogen kennen en naar Hem toe mogen gaan. Nu niet fysiek in het kerkgebouw, maar wel geestelijk verbonden in het geloof. Daarom zingen we zo dadelijk naar votum en zegengroet ook een psalm die over dat mooie zingt, psalm 122. Laten we proberen om onze aandacht op de Heere te richten. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet zal laten varen de werken van zijn hand. Genade zij u gemeente en vrede van God de Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen luisteren naar de wet van de Heere onze God. En daarna zal ik in gebed u voorgaan. We luisteren nu naar de wet van de Heere en daarna zal ik u voorgaan in gebed. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Eigenlijk is dat 10e gebod... een samenvatting van al die eerdere geboden. En als ons het verkeerde begeren wordt verboden, is het de Heer Jezus die de wet samenvat en zegt: u moet het goede begeren, namelijk door God lief te hebben en uw naaste. Dat is het grote en eerste gebod en het tweede wat daarbij hoort. En wie die houding van liefde vertoont, die doet wat de Heere in zijn wet van hem vraagt. Ik zal u nu voorgaan in gebed. Vader in de hemel, Heere onze God, we komen u danken dat we hier vanmorgen naar uw woord mogen luisteren. Het is allemaal bijzonder vreemd. De kerk is leeg, op een paar mensen na. De mensen die hier normaal horen te zitten, die zijn thuis. En we hopen dat er velen meeluisteren. Maar we merken het dat er velen zijn vanuit onze eigen gemeente, maar ook veel verder op Urk en in heel Nederland, die graag iets van een zondagse dienst willen meemaken. Sommigen kijken naar een uitzending van de Luisterpost, waar onze ex-dorpsgenoot Reinier Kramer een dienst mag leiden. Weer anderen luisteren naar preken die ooit opgenomen zijn. En we merken het in dat alles. Er is een verlangen naar uw woord. Uw woord omschreven als melk voor hen die nog veel verder moeten komen in het u leren kennen. En als vast voedsel voor hen die de weg met u al geruime tijd gaan. Maar voor jong en oud geldt, Heere, spreek tot ons. Wij willen graag naar u luisteren. En we danken u dat we in alle vrijheid zo met uw woord bezig mogen zijn. Als we de kerk zo leeg zien en ergens ook wel voelen dat het veel beter is om niet naar de kerk te komen, dan proberen we ons voor te stellen hoe het is voor onze broeders en zusters elders in de wereld waar vervolgingen zijn. Geef dat we beseffen wat een voorrechten wij hebben gekregen. Laten we in deze, we zullen het maar noemen coronatijd, ook beschaamd worden. Waar zijn wij vaak mee bezig? Wat worden we vaak afgeleid? En wat wordt er op die manier ook veel van onze tijd weggenomen? En wat zijn we vaak onzuiver bezig? Als we luisteren naar uw woord, dan vraagt u van ons eigenlijk maar één ding. Liefde. Die begeerte. Die wens diep van binnen. Om u, de Heere, te dienen. Liefde tot u en tot elkaar. Maar wat brengen we er maar weinig van terecht? Als we luisteren naar uw wet, dan kunnen we eigenlijk maar één ding zeggen. Heren, op eigen kracht komen wij er nooit. En daarom bidden wij u, vergeef ons onze zonden. Dank u wel dat de Heer Jezus naar ons wilde toekomen en ons zijn genade aanbiedt. Hij stierf voor ons aan het kruis. Hij gaf zijn bloed, zodat wij mogen leven. Leven met u in het geloof en ook leven met elkaar in het geloof. Geef ons ook vanmorgen uw genade in de vergeving van onze zonden en de vernieuwing van ons leven door de kracht van uw geest. Geef wat nodig is om deze dienst goed te laten verlopen. Laat het ook met de techniek allemaal lukken. En geef dat we straks ook reden hebben om u te danken. Hoort u ons bidden om Christus wil. Amen. Gemeente, zoals al gezegd in de preek zal het gaan over de eerste plaag. Dat is Exodus 7. We lezen vanaf vers 14 tot het einde van dat hoofdstuk. Exodus 7 vers 14 tot en met 25. En laten we daarna zingen na de schriftlezing Psalm 78 vers 1. Na de schriftlezing Psalm 78 vers 1. We lezen nu eerst Exodus 7 vanaf vers 14. En de Heere zeide tot Mozes, het hart van Farao is onvermurmbaar. Hij weigert het volk te laten gaan. Ga in de morgen tot Farao. Zie, het is zijn gewoonte om naar het water, naar de Nijl te gaan. U zult hem opwachten aan de oever van de Nijl. En de staf die in een slang veranderd is geweest, zult u in uw hand nemen. En u zult tot hem zeggen, de Heere, de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden met de volgende boodschap. Laat mijn volk gaan om mij te dienen in de woestijn. Maar zie, tot nu toe hebt u niet willen horen. Zo zegt de Heere, hieraan zult u weten dat ik de Heere ben. Zie, ik zal met de staf die in mijn hand is, op het water in de Nijl slaan. En het zal in bloed veranderd worden. En de vis in de Nijl zal sterven, zodat de Nijl zal stinken. Dan zullen de Egyptenaren het water uit de Nijl niet kunnen drinken. Toen zei de Heer tot Mozes, zeg tot Aaron, neem uw staf en strek uw hand uit over de wateren van de Egyptenaren. Over hun stromen, hun kanalen, hun poelen en al hun verzamelplaatsen van water, opdat zij bloed worden. En er zal bloed zijn in het hele land Egypte, zelfs in het houten en stenen vaatwerk. En Mozes en Aaron deden zoals de Heere geboden had. Hij hief de staf op en sloeg het water in de Nijl voor de ogen van de farao en zijn dienaren. En al het water in de Nijl werd in bloed veranderd. De vis in de Nijl stierf, zodat de Nijl stonk en de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. En er was bloed in het hele land. Maar de Egyptische geleerden deden door hun toverkunsten hetzelfde. zodat het hart van de farao verhardde en hij naar hen niet luisterde, precies zoals de Heer gezegd had. Farao wendde zich af, ging naar huis en nam ook dit niet ter harte. Alle Egyptenaren echter groeven in de omgeving van de Nijl naar water om te drinken. Want Nijlwater konden zij niet drinken. Zo verliepen 7 volle dagen nadat de Heere de Nijl geslagen had.
Dezelfde Heer in de hemel hebben en dat hij geen onderscheid.
Voor de verkondiging is Exodus 17 en daarvan de versen 17 en 18. Daar moet Mozes het woord van de Heere zo tegen de farao zeggen. Zo zegt de Heere: hieraan zult u weten dat ik de Heere ben. Zie, ik zal met de staf die in mijn hand is op het water in de Nijl slaan. Het zal in bloed veranderd worden. En de vis in de Nijl zal sterven, zodat de Nijl zal stinken, dan zullen de Egyptenaren het water uit de Nijl niet kunnen drinken. Tot zover de tekst voor de verkondiging. Laten we straks na de preek zingen uit Gezang 155, alle 5 de versen. Gezang 155, alle 5 de versen na de verkondiging van Gods woord. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. De wereld gaat gebukt onder het coronavirus. Eerst China, maar ondertussen is het geen epidemie meer, maar een pandemie. Een epidemie die is beperkt bij een volk. En een pandemie betreft eigenlijk het gehele volk. En als je dat zegt, het gehele volk, dan wordt daar eigenlijk de hele wereld mee bedoeld. Deze ziekte is niet meer beperkt, maar deze ziekte is wereldwijd. Maar van wie is die wereld eigenlijk? Is dat de wereld van de mensen? Of is dat de wereld van God? En in geloof zeggen wij, ja natuurlijk, dat is de wereld van God. Maar dan zijn er ook wel vragen te stellen. En die horen we ook en misschien komt het ook wel bij u zelf op. Hoe verhoudt zich dat dan allemaal? De wereld die van God is en de dingen die daarop gebeuren. Het is een vraag die vaker gesteld is, die vandaag de dag gesteld wordt. Maar het is ook een vraag die je zou kunnen stellen bij het verhaal over de farao. Zijn volk krijgt te maken met water dat bloed wordt, bloed dat ondrinkbaar is. En ook de kwalijke gevolgen daarvan. En hoogstwaarschijnlijk tilt het volk Israël er ook wel iets van mee en aan mee. Tenminste pas later staat er bij die latere plagen dat het Israël niet betrof. Hier staat dat nog niet. Kun je het wel zeggen dat het een straf van God is? En is die straf er dan ook voor het volk van God? Die vraag kun je ook vandaag de dag stellen. Is corona een straf voor deze wereld? En worden wij als christenen ook mee gestraft? Tillen wij er ook aan mee? Of is er misschien nog meer te zeggen? Het zijn indringende vragen. Laten we luisteren naar het woord van God. Ik vat de boodschap zo voor u samen. God laat Mozes water in bloed veranderen. Dat bloed is in de eerste plaats ondrinkbaar, in de tweede plaats verblindend en in de derde plaats oproepend. God laat Mozes water in bloed veranderen. Dat bloed is ondrinkbaar, verblindend en oproepend. In de eerste plaats dat bloed dat is ondrinkbaar. Als Mozes en Aaron voor de tweede keer naar de farao gaan, roepen ze in de naam van de Heere de farao op om het volk te laten gaan. God heeft recht op zijn volk. Het is zijn vlees en zijn bloed. Want als je de Bijbel eerbiedig leest en nog eens leest, dan mogen we gaan leren, dan mogen we gaan weten dat in dat volk daar in Egypte, dat volk Israël, de Heer Jezus al aanwezig was. Laat mijn volk, mijn eerstgeborene gaan. De Heer bedoelt ermee, ik zie de toekomst voor mij. Generatie na generatie. En ik zie daar in Bethlehem dat er uit dat volk, uit Maria, mijn zoon bloed en vlees zal krijgen. Broeders en zusters, jongens en meisjes, daar in Egypte, daar bij de farao, daar ziet de Heere u en jou voor zich. Het gaat hier over het volk van de Heere, waartoe ook wij mogen behoren. Farao, laat mijn volk gaan, dat is dus ook. Farao laat er in 2020 een kerk op Urk zijn. Maar de farao luistert niet. En dan komt de reactie van God. Mozes maakt van water bloed. En niet maar een beetje, maar het drinkwater in Egypte wordt bloed en daarmee ondrinkbaar. Je zou zeggen dat is gewoon levensbedreigend, want water is een eerste levensbehoefte, zeker in Egypte, een land waar de zon veel schijnt, een land waar je ook in de winter vandaag heen kunt vliegen en daar dus de warmte, de zon, gaat opzoeken. En dan is het heel bijzonder wat er gebeurt. Mozes die slaat met zijn stok. Aaron slaat met de stok van Mozes. Dat laten we verder even liggen. Mozes slaat met zijn stok de staf die een slang was geweest, zegt de Heer. Dus dat betekent, en dat is heel ironisch, dat als die staf wonderen verricht, dat daar dus ook de slangen van de tovenaars van Egypte in zaten. Ook die slangen moeten als het ware meewerken met dit wonder. En als die staf dan over het water gaat, het water van de Nijl, en over je glas wat je net in je handen hebt om te drinken, de waterbak waar je vee uit drinkt, en die ton water die je achter het huis hebt staan als reserve. Het wordt allemaal bloed. Maar het gaat niet in het algemeen over zomaar water. Heel apart wordt er één, je zou kunnen zeggen, waterbron uitgehaald. De Nijl. En het water van de Nijl, dat werd als goddelijk gezien. De Nijl werd in Egypte gezien als een god, zoals met zoveel zaken die groter waren dan de mens, en die indrukwekkend waren, en die je eigenlijk niet kon verklaren. De zon en de maan, grote en sterke dieren, giftige dieren en gevaarlijke dieren, zoals bijvoorbeeld de slang. Dat werd allemaal als god aangebeden. En wat laat de Heer nu door Mozes zien? Dat de God die de Egyptenaren vereerde, verslagen werd door God. De rivier die leven bracht. Water was immers een eerste levensbehoefte. Die werd getroffen. Het werd bloed. En de vissen die zwommen in de rivier, die gingen dood. De vissen, die ook massaal dienden als voedsel. Het werd een grote stinkboel. De God van Egypte stond in zijn hemd en was verslagen door de enige echte levende God. Yahweh, de Heere, ik ben die ik ben. We kunnen ons voorstellen dat Mozes en Aaron er wel een goed gevoel aan overhielden. Wij hebben de overwinning geboekt. Nu zal de farao wel capituleren. Maar nee. Verblind als ze waren, kwamen ze niet tot buigen. Maar ze gingen nog meer op eigen inzicht, op eigen kracht en op eigen wetenschap vertrouwen. En dan komen we tot het tweede punt. Het bloed is naast ondrinkbaar ook verblindend. In plaats van de alarmbel te laten klinken, maken de tovenaars van de farao de zaak nog erger. Ook zij maken van water bloed. Kennelijk was met de zin die de Heere ons openbaarde in zijn woord, al het water werd in bloed veranderd, niet bedoeld dat er helemaal geen water meer te vinden was. Misschien uit een put die ze snel hebben gegraven, ik weet het niet, maar er moet water zijn geweest. En dan zeggen we toch ook, ja, daarin zie je meteen de goedheid van God. In zijn oordeel is hij ook barmhartig. De plaag was een momentopname. Het was eigenlijk transsubstantiatie. Water werd in één keer bloed. En overal waar water was in tonnen en kruiken werd het ook bloed. Maar ging je graven, dan zal er toch wel weer water gevonden zijn. En na dat ene moment dat Mozes die staf over dat water deed, ja, toen kwam er uit bronnen aan het begin van de Nijl natuurlijk alweer schoon water. De Nijl spoelde na dat ene moment, de dagen die daarna kwamen, ook langzamerhand weer schoon. Want als er helemaal geen water meer was geweest, ja, dan zou er na 7 dagen niemand meer in leven zijn geweest. Er is dus toch nog wel wat water. En dan zie je hoe de afwijzing van God uitmondt in verblinding. Het gaat ze helemaal niet meer om overleven. Laten we het water dat er nog is zuinig gebruiken. Nee, ze veranderen door hun toverkunsten ook dat water wat er nog is in bloed. Bloed dat niet te drinken is. Is dat ook niet iets dat wij vandaag de dag zien? We horen hele goede leiders, hele goede dingen zeggen over de coronacrisis. Veel oplossingen worden aangedragen. Je hoort de minister, president, de premier Mark Rutte vaak zeggen: we hebben de knapste koppen erbij geroepen. Die zullen met hun wetenschappelijke benadering ons de goede weg wijzen. Let goed op, gemeente, broeders en zusters. Jongens en meisjes, doe niet mee met goedkope koffiepraat. Wij moeten daar niet laatdunkend over doen. Integendeel, we moeten blij zijn en we moeten dankbaar zijn dat er zulke mensen zijn die vandaag de dag leiding nemen en de wetenschap die er is ook willen inschakelen. Maar, en dat treft ons gelovigen toch wel in het hart, wat missen we in dit alles? Dat we op de televisie de naam van God niet horen. Deze wereld is toch niet van de mens, maar deze wereld en alle mensen daarop, die zijn toch van God? Zijn naam moet worden aangeroepen. Natuurlijk kan een hele grote groep mensen die immuun geworden zijn voor dat coronavirus, ja, die kunnen best een schild zijn, zeker. Maar daarachter moeten en mogen wij toch de Heere zelf zien die een schild is. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Dat laat de Heere ook aan Mozes en aan Aaron horen. Ga naar de farao en zeg: tot nu toe hebt u niet willen luisteren, maar nu zult u weten dat ik de Heere ben. Niemand mag zeggen: de Heere bestuurde het zo dat de farao niet kon luisteren. Bij de eerste paar ontmoetingen is het steeds de farao zelf die zijn hart niet wilde geven. Pas op het laatst staat er dat de Heere het hart van de farao verhardde. Die farao, die kon toch het licht zien in het wonder dat de Heere door Mozes en Aaron deed. Liet hij zich daardoor bijlichten? In de eerste ontmoeting waren de stokken van de tovenaars die slangen geworden waren opgeslokt door de slang van Mozes. De tovenaars hadden geen stokken meer. Er was eigenlijk nog maar één staf. De staf in de hand van Mozes, door God genoemd de staf van God. Hij verwierp het licht en hij merkte dat het een verblindend licht werd. Ik moet denken aan het avondmaalsformulier. Het bloed van Christus is levenskracht, vergevend en vernieuwend. Je mag het zien of het nou in een grote beker zit of in een klein drinkglaasje. Bloed van Christus. En dan staat er: drink het in geloof, anders zal het je ondergang worden. Je drinkt het dan tot je eigen oordeel. Verblind als je bent door je af te zonderen van God. Nou, dat doet de farao. Hij vindt zichzelf belangrijker dan God. Hij vertrouwt op zijn deskundigen. En dat verblindt hem nog veel meer. Zijn tovenaars kunnen ook water in bloed veranderen. En uit buitenbijbelse bronnen weten we dat ze dat hoogstwaarschijnlijk ook al eerder hadden gedaan. En dat de farao ook wist dat zijn tovenaars dat wel zouden kunnen. En daarmee wordt dus alle legitimatie die Mozes en Aaron aanvoeren van wij zijn het die in de naam van de Heere komen, uit de handen geslagen. Dat hij daarmee zichzelf in de voet schiet en daarmee zijn volk dat uiteindelijk ook daardoor getroffen wordt, ja, dat ziet hij helemaal niet meer. Hij laat door zijn tovenaars nog meer dorst in Egypte ontstaan. En dat brengt ons bij het derde punt, het oproepende van dat bloed. Het is een oproep van God. In de inleiding vroegen we, is corona een straf van God? En is het bloed dat uit water werd gemaakt een straf van God? Daar moet je voorzichtig mee zijn. Het zijn nogal grote woorden. Bij een straf denk je aan vergelding. Dat je bijvoorbeeld een paar jaar in de gevangenis moet zitten en dan straf moet dragen. Degene die jij hebt benadeeld, die krijgt gerechtigheid. Die krijgt voldoening. En die mag erbij denken, nou, dat heb jij dan ook verdiend. Ga jij daar maar voor betalen. Maar kunnen wij zo over de Heere en zijn beleid spreken? Straft de Heere zo? Dan zullen wij toch in alle nederigheid moeten zeggen. De straf die wij verdienden door onze zondeval en de zonde die we nog dagelijks doen, die kan geen mens dragen. Het is onmogelijk om als mens daarvan ook maar iets te betalen. En daarom dat we samen zeggen, de straf die op ons was en door ons niet gedragen kon worden, werd op de Heere Jezus Christus gelegd, op de Zoon van God. Hij kwam naar deze wereld toe, die de straf van God verdiende. En in plaats van die straf te brengen, ging hij die wereld redden. En in zijn optreden laat God zien hoe machtig hij is. Verderop in Exodus zullen we samen, als de Heer het geeft, lezen dat de Heer tegen de farao zegt, ik had u al lang ten onder kunnen laten gaan, maar ik heb het niet gedaan. Om mijn grote werken en mijn grote kracht te laten zien. En kun je dan zeggen dat die grote werken en die grote kracht alleen maar te zien zijn in de straf, alleen maar te zien zijn in de ondergang van de farao? Of is er meer te zeggen? Zijn die grote werken en nog grotere werken ook niet Gods genade en zijn schuldvergevende liefde? Ik had u al lang kunnen ombrengen. Maar als u mijn macht ziet, dan wordt u opnieuw voor de keuze gesteld. Voor of tegen God. Verderop lees je dat sommige hovelingen wel wilden luisteren. En tegen bijvoorbeeld de hagel hun schaapjes, nou ja, je zou kunnen zeggen, op het droge gingen brengen. Anderen deden dat niet. Zo is het toch ook vandaag de dag. In corona klinkt Gods oproep door. En dan zegt de Heer het, oké, prima, zoek het maar bij de wetenschap. Want ten diepste ben ik het die die wetenschap in de schepping heb gegeven. Ik geef jullie die wetenschap, maar zwijg mij niet dood. En erken dat ik het ben die achter die wetenschap zit. Kortom, het is een oproep. Buig voor de Heere en erken je zonden en vraag om genade, om vergeving van zonden en om vernieuwing van leven. Het is een oproep voor de wereld die God als zijn schepping zo lief had, dat hij zijn enige en eerste zoon gaf, opdat iedereen die in hem zou gaan geloven, voor eeuwig met God verbonden mocht zijn. Na de zondeval strafte God alle mensen. De vloek kwam over alles en iedereen. Hard werken. Met moeite en pijn kinderen krijgen. De mannen zouden de vrouwen overheersen en misbruiken. De gebrokenheid is een straf van God over onze zondeval. De zondeval van alle mensen. Dat wij oud worden, verouderen en eenmaal sterven, heeft daarmee te maken. En dat geldt voor de gelovigen net zo goed als voor de ongelovigen. Gelovigen worden niet ouder dan ongelovigen. Ook gelovigen wacht eenmaal het aardse graf. Maar in die vloek mogen wij genade ontvangen van God. Hier op aarde mogen we veel van de vloek terugdringen. In Christus worden verhoudingen tussen mannen en vrouwen weer normaal. In Christus mag het werk verlicht worden. Mogen bevallingen in ziekenhuizen levens sparen van moeders en kinderen. Zo moeten we ook tegen corona aankijken. Wij hebben de vloek allemaal verdiend. En als rampen ons treffen, hoe reageren we dan? In het laatste Bijbelboek lezen we ook dat water in bloed veranderd zal worden. Het is vandaag de dag nog steeds Gods oproep. De vloek gaat rond. Zoek het bij Christus. Hij is uw schild, Hij en niemand anders. En hoe is dan onze reactie van u, broeder en zuster? Van jou, jongen en meisje? Nemen wij het woord van de Heer ons echt wel ter harte? En zoeken wij dan ook in dat woord onze enige houvast? Onze troost? Als je dat doet, dan zeg ik tegen u, tegen jou, dan zul je die troost ook vinden. Er staat zoveel in Gods woord dat ons mag bemoedigen. Ik wijs erop dat het eerste dat Mozes als plaag moet laten gebeuren, is dat hij water in bloed verandert. Je zou kunnen zeggen, de eerste levensbehoefte wordt weggenomen. Er komt dorst. En alle vreugde wordt weggenomen. Maar dan de Heer Jezus. Wat doet Hij als eerste wonderteken? Hij maakt van water wijn. De feestvreugde mag er door Hem zijn. Hij, onze Heiland, aanbidden als degene die ons leven wil dragen en ons vrij wil maken van het op jezelf gericht zijn, het vastzitten in de zonde en ten diepste slaaf zijn van de zonde. In Hem, dat wil zeggen door naar Hem te luisteren, op Hem te vertrouwen, met Hem te leven, elke dag vol van Hem te zijn, mag je bevrijd worden van die slavernij. En dan zul je nog oud worden en dan zul je nog sterven. Daar verlost de Heer ons niet van. Maar Hij wil ons wel verlossen van het op jezelf gericht zijn. En aan het einde van zijn aardse leven, je zou kunnen zeggen zijn leven in vernedering, wat doet Hij dan met wijn? U weet het allemaal wel. Bij dat laatste avondmaal zegt Hij, deze wijn, die moeten jullie zien in geloof als mijn bloed. En het wordt hier bij elke avondmaalsviering nog gezegd. De beker waarin dat bloed zit, waarvoor wij God loven en prijzen. Dat bloed, dat maakt ons één met het bloed van Christus. En dat bloed, dat staat dan niet voor vernietiging, maar dat bloed staat voor leven. Jezus geeft zijn leven, geeft zijn bloed in onze plaats en voor ons. Zo mogen wij schuilen achter het bloed van Christus, achter zijn leven, achter Hem, onze Heiland. Amen. Laten wij nu zingen uit Psalm 78, nee, uit Gezang 155, alle vijf de versen. Op het gebed, gemeente, de volgende mededeling. Broeder Albert Bakker van de industrie Rondweg is afgelopen week gevallen en was even een tijdje buiten bewustzijn. Gelukkig mocht hij weer bijkomen en in het ziekenhuis werden geen ernstige zaken geconstateerd. En inmiddels is hij ook alweer teruggekeerd naar huis. We zullen dat ook in het gebed meenemen. Laat ik u mogen voorgaan. Vader in de hemel, Heere onze God, we danken u dat we vanmorgen een dienst mochten uitzenden. Dat we samen naar uw woord hebben mogen luisteren. En het past ons om u heel dankbaar te zijn. Heere, we hebben het niet verdiend. We hebben helemaal niets verdiend. Het enige dat we verdiend hebben is de vloek. Maar u wilt ons nu al in dit leven de weg van redding wijzen. En ons helpen bij het gaan van die weg. Zoals wij dat gezongen hebben. U bent het die de weg naar de Vader ons hebt ontsloten. Dank u wel, Heer Jezus Christus. En we bidden u. Geef ons een nieuwe week waarin we u en elkaar mogen liefhebben. Een week waarin we vertrouwen dat u ons leven leidt. Ook in deze dagen, weken en zeer waarschijnlijk van maanden met corona. Hier zijn wij nog niet zomaar van af. Heere, wilt u uw zegen geven over de behandeling van hen die erdoor getroffen zijn? Geef aan artsen en verpleegkundigen alles wat nodig is. Geef dat mensen die ziek geworden zijn weer beter mogen worden. En geef dat we er niet heel makkelijk mee omgaan. Dat we denken, ach, wat maakt het allemaal uit? Heere, bewaar ons voor zulke oppervlakkige manieren van leven. Geeft u troost aan hen die een geliefde moesten begraven. Als er iemand door corona overleden is. Ook wij hier in Nederland maken het mee. En geef dat wij allemaal in de oordelen die over deze wereld gaan, de oplossing niet bij onszelf zoeken, maar bij u. En geef dat de oproep die doorklinkt in de oordelen ook in deze coronacrisis gehoord wordt. Heer, we bidden u vanmorgen speciaal voor ex-minister Bruno Bruins. Hij was zo moe geworden van het zoeken naar goede wegen dat hij moest opgeven. We danken u dat het goed mocht aflopen. Maar laat het een wake-up call voor alle in de Tweede Kamer geweest mogen zijn. Uit eigen kracht gaan wij dit niet redden. Geef dat met alle zoeken naar een schild de politici u weer gaan zoeken en weer gaan buigen voor uw geweldige woord. We bidden nu ook voor de minister-president Mark Rutte en voor alle bestuurders, landelijk en plaatselijk. Wat hebben ze een grote verantwoordelijkheid. Wilt u hen steunen? Wilt u hen geven wat ze nodig hebben? We danken u dat onze koning goede en warme woorden mocht spreken. En we snappen het wel dat hij, gezien de samenstelling van Nederland, waar zoveel godsdiensten aanwezig zijn, niet openlijk over Yahweh, over de Vader van de Heere Jezus Christus, kon spreken. Maar we missen het. Het doet ons pijn in ons geloofshart. Geef dat door alles heen, niet alleen de politici, maar alle Nederlanders weer gaan zien hoezeer zij u nodig hebben. Heren, we bidden u voor een ieder die in de moeite is gekomen door de coronacrisis. Dat we die doorwerking van die vloek nog steeds merken. De doorwerking van de gebrokenheid. We denken aan ondernemers. We denken aan ZZP'ers. De beurs die rood kleurt. De economie die harde klappen krijgt. Geef dat het kabinet naast de mammon ook juist u op het oog heeft. En geef dat er ook uitkomsten zijn voor hen die het levenswerk van misschien wel de laatste 15 of 20 jaren ineens zo zich uit handen geslagen zou worden. Je kunt wel vis vangen, maar als je dat niet goed kunt afzetten, wat dan? Je kunt wel naar je werk willen gaan, maar als het werk, de fabriek, de school of wat dan ook maar gesloten is, wat dan? Heer, we bidden u ook voor de jongeren die leren en niet naar school kunnen gaan. Het is prachtig allemaal dat digitale gedoe. Maar het is toch uiteindelijk geen vervanging van live. Wilt u speciaal zijn met onze ouderen? We denken aan de Talma, het Dok en het Kompas. En zoveel andere instellingen die op slot moesten gaan. Geef dat ouderen in al hun eenzaamheid door ons niet vergeten worden. Laten we de mogelijkheden van een kaartje of een telefoontje aangrijpen om mee te leven. En help ons, Heere, om niet navelstaarderig te worden en alleen maar naar je eigen verlies, naar je eigen bedreigingen te kijken. We kunnen grote woorden spreken over u, de Heere, en hoe we worstelen dat we niet naar de kerk kunnen gaan en noem maar op. En ondertussen zijn we stiekem bezig om de winkels leeg te roven, want laten wij maar zorgen dat wij onze spullen voor elkaar hebben. Het staat zo op gespannen voet met elkaar. En help ons om niet alleen naar de negatieve dingen te kijken. Gelukkig mochten er ook weer mensen genezen van de ziekte die veroorzaakt wordt door dat coronavirus. Dank u wel daarvoor. En deze crisis, die brengt toch ook mensen dichter bij elkaar. Juist ook in het geloof. Heere, geef eenheid onder hen die in de Heere Jezus Christus geloven. Laat verdeeldheid wijken. En geef dat we juist in deze coronatijd weer extra duidelijk zien waar het echt om gaat. En hoezeer wij elkaar samen nodig hebben. Als het in de Tweede Kamer bijna niet meer over u gaat. Wilt u onze broeders en zusters, die zondags naar de kerk gaan en in de Tweede Kamer zitten, de moed en de kracht geven om dat juist wel te doen daar in die Tweede Kamer. Heren, we bidden u voor ons als gemeente. Wilt u ook voor ons zorgen. Het is mooi dat we hier vanmorgen vanuit de kerk een dienst konden uitzenden. Maar vanaf de kansel zijn alle banken leeg. Op enkelen die een taak hebben na. Een leeg parkeerterrein. Een bijna leeg fietsenhok. Heere, geef dat we doen wat we kunnen doen. En juist dan elkaar steunen en helpen. Dat in het bijzonder zijn met Karel en Melissa ten Apel. Ze hebben afgelopen dinsdag hun kleine Jacqueline begraven. Klein meisje van 32 weken. Heere, geef hen toch troost en bemoediging. We bidden nu ook voor Albert Bakker van de Industrie Rondweg. Hij viel afgelopen week en was een tijd bewusteloos. Wat een schrik bij Willy. En wat een zorgen komen er dan opeens naar boven. Een ambulance. Naar het ziekenhuis. Onderzoeken. We danken u dat er niks ernstigs gevonden werd. En dat Albert weer bij mocht komen en zelfs ook weer naar huis terug mocht gaan. Geef dat we samen u de Heere zullen danken. Samen met Albert en Willy en hun kinderen. Heere, we vragen u om uw zegen over wat we hier vanmorgen zo in de kerk mochten doen. En we bidden u, wilt u ons als het mag ook vanmiddag rond een uur of vijf weer rondom de uitzending bij elkaar brengen. Ook al zijn we niet lijfelijk fysiek aanwezig. Maar als uw woord klinkt en we delen dat, laat dat, Heere, ons ook werkelijk aan elkaar verbinden. Wilt u de dingen waarin we het niet goed gedaan hebben, wilt u het ons genadig vergeven? Dank u wel voor de Heere Jezus Christus, die niet alleen de zonde heeft overwonnen, maar ook de dood. Ons sterven zal nooit een betaling zijn voor de zonde. Onmogelijk. Voor wie gelooft in u, is het een doorgang naar u in de hemel. Heere God, ga zo met ons en hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Laten we nu zingen uit gezang 163, de verzen 1 en 2. Gezang 163 zingen we nu.
Thank you.
en zusters thuis, luisteraars, ontvang de zegen in geloof en vervolg uw weg in liefde en vrede. De Heere zegen u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Na deze dienst kunt u zo dadelijk nog luisteren naar het lied U zij de glorie en de beide bekende coupletten van het Wilhelmus. En vanmiddag om rond de klok van 5 uur kunt u weer luisteren naar een dienst vanuit de Rehoboth Kerk. Dan zal uw voorganger, broeder R. Brouwer zijn.